Ook al bent u misschien wel alleen thuis, misschien ligt u wel op bed. Als u kunt, zingt u dan gerust mee, want op hoe meer plaatsen God wordt groot gemaakt, hoe beter het is. Kinderen, ik ga iets uit mijn zak halen. En als jullie weten wat het is, mag je het roepen. Moet je het goed hard doen, want de mensen thuis, hè, die kunnen het niet zien. Maar als jullie het hard roepen, tenminste als je het weet, kunnen ze het in ieder geval wel horen. Zijn jullie er klaar voor? Ik eens even kijken of ik hem kan vinden. Is het wel heel goed weggestopt? Ja, ik voel wat. Weet jullie wat het is? Ja, zeg het eens. Een popje. Jij. Ja, maar kennen jullie hem niet als je... Ja? Een knuffel, die zag ik. Heel goed. We kennen het allemaal wel, de grote mensen ook, die hebben er vroeger een gehad. Jullie hebben er een, waarschijnlijk wel, of je hebt er meer van. Het kan van alles zijn. Een lapje stof bijvoorbeeld. Of een aap, een konijn, een beer, noem maar op. Hè. Zo'n knuffel die heb je de hele dag door nodig. Als je ziek bent, hè, dan moet hij dichtbij je zijn. En ben je moe, ja, dan moet hij... Ook dichtbij je zijn, want dan zit je lekker mee op de bank. Kom je uit school, hè, vraag je meteen... Mama, waar is mijn knuffel? Ga je met de auto weg? Dan moet hij mee. Nou, weet je wat het is met zijn knuffel? Als je overdag, hè... Heel vaak ben je die knuffel kwijt. En dan moet je hem zoeken. En hij zwerft vaak door het hele huis. Maar je weet dat hij er is. Nou, zo wil God... ons nou vanavond vertrouwd maken met zijn zoon. God wil dat Jezus het belangrijkste voor je is en wordt. En dat je, net zoals je je knuffeltje nodig hebt, ook Jezus nodig hebt bij alles wat je doet. En dan niet alleen als het moeilijk is. Dan hebben we Jezus altijd wel nodig als we ziek zijn of zo. Maar ook als we blij zijn. En daarom wil ik ook vragen aan jullie. Zullen we samen eerst gaan bidden met God en vragen of hij ons... een zegen wil geven, want anders kan het nooit een fijn kerstfeest geven worden. Zullen we onze handen vouwen? En dan gaan we eerst bidden met God. Heere God in de hemel, wat fijn dat u uw zoon naar de aarde hebt laten komen. Dat u niet gezegd hebt, mensen zoeken jullie het maar uit. Want we hebben er zelf voor gekozen om u te verlaten. Maar we weten dat we mogen... Maar we weten dat we mogen, dat uw vader het niet kan verdragen, dat we bij u zijn weggelopen. Heer, dank u dat u naar de aarde wilde komen vanuit uw hoge heerlijkheid, waarom alles had. En dat willen verlaten om ons hier beneden, waar we zo diep gezonken zijn, een reddende hand aan te bieden. Heilige Geest, wilt u de kerk doorwaaien, dat we mogen zien voor het eerst of opnieuw hoeveel de vader en de zoon voor ons over hebben. En dat we zelfs buigen voor deze koningszoon, want het is zo nodig, Heer, om ons leven in uw hand te leggen. Dat onze hoop zijn. Weten dat wij het zelf niet zouden kunnen goedmaken tussen u en ons. Heren, wilt u de kinderen helpen als ze komen zingen, of een declamatie gaan opzeggen, of lezen uit de Bijbel? Geeft u er de kracht voor. Wilt u Wim Veerman helpen bij het spelen, de koster en Maarten Schimmel als hij de biemen bedient? Wilt u zijn met de mensen thuis in ouderdom of ziekte? Wilt u er een kerstfeest van maken dat tot eer van u is? Dit willen wij u vragen om Jezus wil. Amen. Laten we beginnen met samen te zingen over hoe God begon met zijn aarde. God sprak en het licht was er. En dat licht mag er nog steeds zijn. Er kwamen mensen bij. Wat was het toen goed om op aarde te leven? Maar jongens en meisjes, dat is helaas niet zo gebleven dat het zo goed was om op aarde te leven. Luister maar wat er in de Bijbel staat.
De vrouw liet zich ompraten. Ze keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken. Ze plukte wat vruchten en at ervan. Ze gaf ook haar man van de vruchten en hij at er ook van.
Mag ik vragen of groep 7 en 8, dat is de maandagavondclub, naar het podium willen komen? Deze kinderen die willen ons laten zien dat het niet zo'n goed idee was om God ongehoorzaam te zijn.
In het begin schiep God de hemel en de aarde, zo lezen wij. Alles was nog kaal en ledig en de aarde moest ernaar.
Maar in 6 gewone dagen maakte God de schepping klaar. En het mooiste van het alles was het eerste mensenpaar.
Daar stond Adam, daar stond Eva. Hoe gelukkig waren zij. Zonder zonde, zonder boosheid, vol van vrede, altijd blij.
Vol van liefde tot hun schepper, loofde zij in dag en nacht. God die alles had geschapen, werd ter ere toegebracht.
Maar het is niet zo gebleven. Satan heeft de mens verleid. En de mens, eerst zo gelukkig, verwint onrechtigheid.
Waar was nu de ware vrede? Waar zijn blijdschap en geluk? Duivel had zijn zin, de zonde maakt het mooiste leven stuk.
Ja, de mens was bang geworden, want hij wachtte slechts de dood. Het was te loven dat God zou geven, als men deed wat hij verbood.
Was dat nu het einde van alles? Werd door het menselijk geslacht nimmer dan meer aan de Heere eer en glorie toegebracht?
Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermosselen, en gij zult hen de vessenen vermosselen.
Voor de mens leek alles donker, maar toen greep God zelf erin. Hij, wat niemand kon verwachten, maakte zelf een nieuw begin.
God ging zelf een weg verklaren, waardoor mensen vol schuld toch behouden konden worden en met vrede weer vervuld.
Hij beloofde dat de heiland, de verlosser, komen zou, Christus, die als een kind zou komen, noemde hij het zaad der vrouw.
Hartelijk dank. Dat hebben jullie heel mooi gedaan. Kijk, van 2 bomen mochten Adam en Eva niet eten. De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Ongehoorzaam zijn aan God heeft grote gevolgen. Vanaf toen mocht de mens niet meer in het paradijs blijven. En zoals ik deze kinderen nu naar hun plaats stuur, zo werd ook de mens uit het paradijs verdreven door God. Dank jullie wel. Ja, nu was er zonde in de wereld. Dat zien jullie zeker wel, hè? De mensen waren besmet. En terug, dat kon niet meer, hè? Want er kwam een engel met een vlammend zwaard te staan voor de ingang, om te zorgen dat de mensen ook niet nog eens van de boom van het leven konden eten.
Toen zei de Heere God tegen de slang, ik zal je hiervoor straffen. Onder alle dieren op aarde zul jij een vervloekte zijn. Je hele verdere leven zul je op je buik door het stof kruipen.
Jongens en meisjes, niet alleen de mensen kregen straf, maar ook de slang. God vervloekte de slang. En vanaf dat moment moest hij zijn hele verdere leven op de buik door het stof kruipen. En hoe hij zich eerst voortbewoog, dat weten we niet. Maar dat hij erop achteruit is gegaan, dat is wel heel erg zeker. Ja, hoe nu verder, hè? De mens is uit het paradijs verdreven. De mensen zwieren van als het ware op de aarde. Wilde God dan niets meer met de mensen te maken hebben? Laten we gaan zingen over deze toestand een beetje. Van Psalm 6, het tweede vers. Mag ik vragen of roep de woensdagavondclub dat de zondag zo groot naar het podium willen komen? Maar gelukkig, God gaf een antwoord, want wat zegt de Bijbel?
Zij die naar de Heere terugkeren, zullen door recht worden verlost. Maar overtreders en zondaars zullen worden verpletterd. En zij die de Heere verlaten, zullen sterven.
Zondagschool Groot en de Woensdagavondclub gaan vanochtend zingen. Zoek nu eerst maar naar het Koninkrijk van onze God. Want we moeten niet blijven zitten bij overtreders en zondaars. Want er staat in de Bijbel dat die zullen sterven. Nou, hoe doe je dat, hè? Dat is zoeken naar Gods Koninkrijk. Begin er maar mee met je handen te vouwen en te lezen uit je Bijbeltje. Dan zul je het vast wel vinden. Dank jullie wel. God wilde de mensen echt niet aan hun lot overlaten. In ons gebed hebben we God er al voor gedankt dat hij niet over zijn vaderhart kon verkrijgen. Dat we verloren zouden gaan. God zal er zelf voor zorgen dat er iemand komen zal die eeuwig koning zal zijn. Luister maar.
Hij is degene die een tempel voor mij zal bouwen. Het zal een huis zijn waarin ik mijn naam verbind. En zijn koninkrijk zal ik tot in eeuwigheid voort laten duren. Hij is degene die een huis voor mij zal bouwen. En ik zal zijn koningsheerschappij voor altijd laten voortbestaan. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ik zal mijn genade nooit van hem afwenden, zoals ik bij uw voorganger deed. Ik zal hem voor altijd tot koning maken in mijn huis en mijn koninkrijk. En hij zal voor eeuwig op de troon zitten.
Het ging in het gedeelte natuurlijk over Jezus, de Zoon van God. Hij zal komen en koning zijn. En hij zal voor eeuwig op de troon blijven zitten. Laten we God hiervoor danken door te zingen van Psalm 136. Loof de Heer, want Hij is goed. En dan heb ik een voorstel. Zullen we het zo doen dat de eerste twee regels steeds door de grote mensen worden gezongen? En de kinderen die zingen de laatste twee regels. Dus jullie zingen steeds, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. En dan doen we dan bij alle drie de versen. En als je niet goed weet, kijk even naar de leiding. En dan steken ze wel een vinger op en dan weten jullie best wanneer jullie moeten. Alleen hebben we misschien een probleem, een groot probleem of een klein probleem. En dan denk ik aan de tienerclub. Ja, jullie zitten op de grens, hè? Hoor je nou bij de kleintjes of bij de grote? Ik weet dat niet, dat kan ik niet beoordelen voor jullie. Bij de grote? Ja, allemaal. Weet je wat, kiezen jullie zelf maar. Succes! Lieve mensen en kinderen, de wereld heeft heel lang moeten wachten op de eerste komst van de Zoon van God. Nou, misschien dachten we al bij zichzelf, of bij uzelf, van het is toch kerst, de geboorte van de Heer Jezus? Nou, inderdaad. We gaan luisteren naar de kindernevendienst en de dinsdagavondclub. Zij gaan voor ons het kerstevangelie voorlezen. Komen jullie maar naar het podium.
dat is beter.
Doe nog een keer.
Jozef heeft de wieg gemaakt voor de baby die Maria verwacht. Maar wat is dat? Er is een soldaat die zegt dat de keizer alle mensen wil tellen. Iedereen moet naar de stad waar zijn familie vandaan komt. Maar dan moeten we helemaal naar Bethlehem, roept Jozef. Dat is heel ver weg. Veel te ver voor Maria nu die baby bijna komt. Toch moeten ze op reis naar Bethlehem. Daar wordt het kindje geboren. Een heel bijzonder kindje.
De wieg is klaar, zegt Jozef. Wat vind je van Maria? Hij is mooi geworden. Daar zal de baby heerlijk in slapen. De baby van Maria wordt nu al gauw geboren. Gelukkig maar, ze kan bijna niet meer wachten. Mensen van naast haar, luister naar mij. Wat is daar? Wie roept daar zo hard? Het is een soldaat. Hij heeft een boodschap van de keizer. Wat zou dat voor een boodschap zijn?
Hoor wat de keizer zegt, roept de soldaat. Ik wil weten hoe jullie heten. Laat je naam opschrijven in de stad van je familie. Dat moeten we helemaal naar Bethlehem, roept Jozef. Kan dat niet hier, in Nazareth? Nee, zegt de soldaat streng. Dat kan niet. Je moet doen wat de keizer zegt. Hij is de baas. Wat nu? Bethlehem is veel te ver weg.
Veel te ver voor Maria, nu de baby bijna komt. Maar het moet toch, de keizer wil het. Maria zegt, als we rustig lopen, komen we er wel. Jozef heeft een wieg gemaakt voor de baby, die Maria verwacht. Maar wat is dat? Er is een soldaat die zegt dat de keizer alle mensen wil tellen. Iedereen moet naar de stad waar zijn familie vandaan komt. Dan moeten we helemaal naar Bethlehem, roept Jozef. Dat is heel ver weg, veel te ver voor Maria, nu de baby bijna komt. Toch moeten ze op reis naar Bethlehem. Daar wordt het kindje geboren, de zoon van God.
Het is druk in Bethlehem, de straten zijn vol mensen en dieren. Een herdersjongetje draagt het lammetje. Hey Benjamin, roept zijn vriendje. Mag ik hem ook even dragen? Waar is de herberg, Jozef? Ik ben moe. Ik wil nu graag uitrusten. Dat kan, zegt Jozef, want hier is het al.
Maar de herberg is vol. Er kan niemand niet bij. Maar waar moeten we dan slapen, vraagt Jozef. Maria krijgt gauw een kindje. Ze is zo moe. Ik weet iets, zegt de mevrouw. Loop de straat uit en de heuvel op. Daar is de stal, de schapen zijn buiten. In die stal ligt stro, daar kun je heerlijk een bed van maken. Willen jullie dat? Graag mevrouw, zegt Jozef. We gaan meteen, welterusten.
Het is nacht, alle mensen slapen, behalve de herders. Zij passen op de schapen, opeens zien ze fel licht. Ze worden er bang van, de schapen schrikken wakker. Bee, roepen ze. Wat gebeurt er? Wat is dat voor een licht? Het is een engel, de boodschapper van God. Wees niet bang, zegt de engel. Hoort wat God zegt. Er is een kindje geboren, de redder, de zaligmaker van mensen.
Je vindt hem in de stal, op een bed van stro, in de voerbak van de schapen. Er komen nog meer engelen, overal is licht. Het lijkt wel of de nieuwe dag al is begonnen. Hoor de engelen zingen een lied voor God en de mensen. Dan wordt het weer donker. Opeens roept Benjamin, ik zie een ster boven onze stal. Daar moet het kindje zijn. Kom, we gaan erheen.
Het pasgeboren kindje ligt op een bed van stro, in de voerbak van de schapen. Het is precies zoals de engel heeft gezegd, zegt Benjamin. Dit kindje is heel bijzonder, zegt een andere herder. Hij is de helper van de mensen. Hij heet Jezus, zegt Jozef. Jezus de helper, denkt Maria. Dit moeten alle mensen weten, zeggen de herders. Kom, we gaan hem meteen vertellen.
Zelf hebben ze nog veel om over na te praten en om over te denken. Jozef en Maria zingen hun kindje in slaap. Slaap nu mijn kindje, want het is nog nacht. Wij blijven wel wakker en houden de wacht. Ze hebben nog veel om over na te denken en te praten.
Dank jullie wel. Mogen jullie weer naar je plaatje terug. Thank you. Dan mogen nu de kinderen van zondagsschool Klein naar het podium komen. Deze kinderen gaan volgens zingen in een stalletje en dan maken we er een medley van. En dan gaan die kinderen weer terug naar hun plaats. Dus Wim, jij kan ook rustig naar boven lopen weer. Kom allemaal goed. En dan zingen we samen het Stille Nacht en daarna staande het Ere zij God. Jongens en meisjes. De Zoon van God is niet gekomen in een paleis, maar in een voerbak. Jezus gaat het goed maken tussen God en de mensen. Maar Satan weet het ook, hè? En probeert later, als Jezus groot is geworden, ook Jezus te verleiden. En dat doet hij toen Jezus in de woestijn was. En na 40 dagen en nachten was, zonder eten en drinken. Toen dacht Satan zo, dit is mijn kans. En hij kwam naar Jezus toe en hij zei, als u nou werkelijk de Zoon van God bent, hè, verander deze stenen dan in brood, dan zal dat het bewijs zijn dat u de Zoon van God bent. Maar Jezus antwoordde, gelukkig, er staat in de boeken dat eten niet het belangrijkste is, maar het gehoorzamen van elk gebod van God. Satan was niet tevreden natuurlijk. En hij nam Jezus weer mee. En dit keer nam hij Jezus mee naar het dak van de tempel. En hij zei, als u nou werkelijk de Zoon van God bent, hè, spring dan naar beneden. Dan zal God zijn engelen sturen en die zullen er wel voor zorgen dat u niet te petten valt. Maar Jezus zei, we mogen de Heer onze God niet uitdagen, niet verzoeken. Satan was weer niet tevreden. En hij nam Jezus weer mee. En dit keer naar een hele andere locatie. En hij nam Jezus mee naar een hele hoge berg. En hij liet Jezus alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal. En hij zei, dit zal ik u allemaal geven, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Ga weg, Satan, zei Jezus, want er staat in de boeken, geef niemand anders eer dan de Heer en uw God. Ja, toen begreep Satan dat Jezus te sterk voor hem was. En weet u, dat Jezus alleen jullie of u redder kan zijn of worden, als je in hem gelooft. En dat je weten mag dat Jezus van God is aangesteld om koning te zijn die eeuwig regeert. Maar ja, je kan toch zo niet bij een koning aankomen. Stel je voor hè, dat ik zo naar Beatrix zou moeten gaan. Dat kan toch niet? Ik zou me doodschamen. Weet je wat? Ik ga proberen of ik mezelf wat schoner kan maken. Misschien heeft Jannie nog wel een doekje. En dan luisteren jullie intussen naar een verhaal. En waar het over gaat, weet ik niet. Maria van Hattem, die weet er alles van.
Luisteren of de microfoon het doet. Hij doet het, hè? Mooi. Vanavond ga ik jullie het kerstverhaal vertellen. En weet je over wie het gaat? Nee, hè? Dat weten jullie nog niet. Het gaat over Sophie. En Sophie heeft ook een broer. En die heet Wim. En weet je wat zo grappig is? Ze zijn op dezelfde dag geboren. En wat zijn het dan? Een tweeling. En toen waren ze jarig. En weet je wat voor mooi cadeau dat ze hebben gehad? Moet je daar maar eens goed op kijken. Leuk, hè? En de een heet Mini en de ander heet Maxi. En weet je wat nog het allergrappigste is? Het is ook een tweeling. Ja, ze zijn alle twee ook gelijk geboren. Lief zijn ze, hè? Het zijn de beste vrienden van Sophie en Wim. En Sophie, die zit op de basisschool in het dorp. Dan gaat ze elke dag met de fiets. Maar Wim kan iets minder goed leren. En daarom gaat hij elke dag met de bus naar een andere stad. Daar is ook een hele goede school. En daar zit ze met wat minder kindertjes in de klas. En dan kan Wim ondertussen heel goed leren en ze vinden het heel gezellig. En het allerleukste vindt Sophie, als ze 's morgens op aankomt gefietst, dat ze daar, kijk maar eens goed, op het schoolplein speelt. Leuk. Er is een schommel en een klimrek. En dat vindt Sophie toch reuze gezellig. Daar heeft ze de vriendinnetjes. Want het is eigenlijk wel een beetje erg. De moeder van Sophie is een beetje ziek. Ja, ze durft ook niet meer zo heel goed buiten te komen. En daarom kan er eigenlijk nooit een vriendinnetje thuis spelen. Of een vriendje. Maar het is niet erg hoor, want elke middag mogen ze ergens anders heen, Sofie en Wim. Op maandag gaan ze naar oma Kip. Die heeft heel veel kippen en heel veel eieren. En op dinsdag, dan gaan ze naar de buurman. Buurman Versluis. Ja, en die heeft heel veel koeien. Echt in de loeien gigantisch. En ze mogen dan helpen in de stal. En dan gaan ze voer geven en hooi en strooi. En op woensdagmiddag, nou dat is leuk, dan mogen ze namelijk naar juf Marieke. En dat is gezellig, want juf Marieke kan heel goed knutselen. En soms gaan ze ook cakejes bakken. En op donderdagmiddag, dan gaan ze naar buurman Jaap. Ja, die heeft een hele grote tuin. En die heeft een bezem en een hark en een kruiwagen. Ja, dan mogen ze heel goed helpen. En op vrijdagmiddag, moet even Sofie goed nadenken, ja, dan gaan ze naar tante Jannie. En weet je, tante Jannie, die gaat elke keer vrijdags boodschappen doen. Dan brengt ze ook de boodschappen voor mama mee. Maar tante Jannie is wel een beetje een zeurpiet. Ja, want elke vrijdag, hè, dan zegt Sofie, mogen we nu misschien dan een lolly kopen? Dat is veel te duur, zegt tante Jannie, veel te duur. Elke vrijdag. Heel soms krijgen ze wat. Maar vaak is ze wel een beetje zeurpiet. Maar ze is ook wel heel lief, hoor. Want als ze dan thuiskomen, dan ruimt ze alle boodschappen van mama op. En soms helpt ze mama ook wel met andere dingen. Ja, het is wel jammer dat er nooit geen vriendjes komen spelen. En daar is Sofie ook eindelijk best wel heel verdrietig om. Maar weet je, er is vandaag best wel iets ergs op school gebeurd. Eigenlijk was er iets leuks, maar er was ook iets heel naars. Want er is een meisje in de klas bij Sofie. En die heet Mieke. Ja, en Mieke is echt heel gemeen, hoor. Weet je wat ze gezegd heeft tegen Sofie vandaag? Je stinkt. Jij stinkt, zei ze tegen Sofie. Nou, is dat nou niet gemeen? Sofie kan er ook niks aan doen. Ze heeft maar 2 broeken, een blauwe en een bruine. En ze heeft ook niet zoveel trui, want ze hebben gewoon niet zoveel centjes thuis. Maar dan hoef je toch niet te zeggen dat je stinkt? Ja, en Mieke, hè? Mieke is de leider van de klas. Echt waar. En dan zegt ze tegen die andere meiden, gaat ze zitten fluisteren zo. Die Sofie die stinkt, die Sofie die stinkt. Dat is toch echt heel gemeen, hè? Ja, en nu was er eigenlijk nog wel iets leuks. Maar ja, ook weer niet, want de juf heeft aan Sofie gevraagd of ze misschien een versje op wil zeggen met het kerstfeest. Nou, Sofie was blij, hoor, dat de juf het vroeg. Daar had je ging gewoon heel snel kloppen. Ze dacht, oh, dat lijkt me geweldig. Een versje opzeggen, voor in de kerk, bij zo'n microfoon. Maar ja, er is wel iets heel ergs. Want weet je, Sofie wil wel zo graag, maar ze heeft geen kerstjurk. Ja, alleen maar die zwarte broek of die blauwe. Ja, je moet toch wel een leuke kerstjurk aan als je dan een versje voor in de kerk op gaat zeggen. Hoe moet het toch, denkt Sofie. Hoe moet het toch? En dan is het avond en Sofie gaat naar bed. Ze ligt in bed en ze heeft een hele mooie knuffel. Die neemt ze altijd mee. Ze ligt in bed en eigenlijk is ze een beetje verdrietig, want ze moet aan de dag denken. Ze moet denken aan Mieke. Mieke die eigenlijk best wel gemeen was. En ze moet ook denken aan de juf. Hè? Aan dat ze misschien het kerstversje op mag zeggen. Maar ja, ze weet eigenlijk niet goed of ze het wel durft. En of het eigenlijk wel kan zonder kerstjurk. En dan is ze eigenlijk best wel verdrietig, Sofie. Want soms gaat het niet zo, ook thuis niet. Maar ze denkt aan de juf. Ze heeft een hele lieve juf. Want de juf, die bidt elke dag. Die praat met de Heere God. Ja, Sofie doet dat eigenlijk nooit. Maar de juf zegt, jullie hoeven nooit bang te zijn. Er is een Heere God. En de Heere God in de hemel, die hoort je. Dus je hoeft nooit bang te zijn. En dan moet ze denken aan een cd'tje wat de juffrouw opzette. Dat was een heel mooi lied. En Sophie doet haar ogen dicht en ze luistert naar het mooie lied wat gezongen werd. Wat een mooi lied, denk Sophie. Ik mag mijn handen dus leggen in die van de Heer. Maar dan zal ik toch moeten bidden. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat moet doen. Ik ga mijn handen vouwen, denk Sophie. En dan ga ik praten. En ze vouwt haar handjes. En ze sluit haar ogen en ze zegt... Heere God, ik ben Sophie. U weet het vast al wel, want u kent iedereen. Maar ik ken u nog niet zo goed en ik ben eigenlijk heel verdrietig. En juf zegt dat ik nooit verdrietig hoef te zijn, omdat u alles hoort. Maar ik wil zo graag het kerstversje opzeggen en ik heb geen kerstjurk en ik weet gewoon niet hoe het moet. Wilt u mij helpen? Amen, zegt ze dan, want dat zegt de juf ook altijd. En dan de volgende dag gaat ze naar school. Oeh, ze heeft een beetje pijn in de buik. Maar ze gaat toch weer fijn spelen op het schoolplein. En dan komt er in één keer een mevrouw naar haar toe. En die zegt... Hey, Sophie. Vind jij het leuk om vanmiddag bij Marije te komen spelen? Nou, zegt Sophie. Dat kan niet. Dat kan ik echt niet. Want ik moet mijn broertje Wim van de bus halen. En vanmiddag is het... wat is het ook alweer voor dag? Is het dinsdag? En dan moet ik naar de buurman. Buurman Verwij van de koeien. Dus kan echt niet. Ach. Ja, Marije is nog niet zo lang op school. Pas 2 weekjes. En het is het kind van de nieuwe dominee. Dus die mevrouw... Dat is dan de vrouw van de dominee. Denkt Sophie. Nou, zegt die mevrouw. Het is helemaal niet erg, Sophie. Weet je wat we doen? Ik ga met jou mee vanmiddag naar de bus. En dan nemen we Wim ook mee om te spelen. En dan gaan we even langs je buurman. En dan vertellen we dat jij vanmiddag bij ons gaat spelen. Sophie kan het gewoon niet geloven. Oh, voor het eerst gaat ze echt bij iemand spelen vanmiddag. Oh, wat spannend. En die Marije, die heeft mooi speelgoed. Ze heeft Barbies, een poppenhuis. En ze hebben zelfs een garage. Dus Wim kan met de auto spelen. Het is heel erg gezellig. Ze drinken thee, ze hebben een kerstkoekje. En dan zegt de moeder van Marije... Hey Sophie, ik hoorde van de juf dat jij ook een kerstversje op gaat zeggen in de kerk, toch? Nou, zegt Sophie. En ze begint een beetje zo aan de trui te friemelen. Ik zou heel graag willen, hoor. Echt hoor, mama van Marije. Maar ja, ik heb geen kerstjurk. Oh, dat geeft toch helemaal niks, zegt de moeder van Marije. Oh, dat is geen probleem. Ik heb een verrassing. Morgen gaan wij, Marije, jij en ik naar de stad. Dan gaan we een mooie jurk voor je kopen. Dan krijg jij dat als kerstcadeau. Kerstcadeau, denkt Sophie. Een kerstjurk? Kan bijna niet waar zijn. Oh, het kan bijna niet waar zijn, denkt Sophie. De juf heeft het vanmiddag verteld... Kerst is omkijken naar elkaar, is elkaar liefhebben, is voor elkaar zorgen, is omkijken of iemand het misschien wat minder goed heeft en daar wat lief tegen zijn. Oh, en dat doet nu de moeder van Marije. Oh, ze snapt het. Weet je wat, zegt de moeder van Marije? Ik ga straks even mee naar jouw mama en dan ga ik eerst vragen of mama het wel goed vindt. En dan gaan wij morgen een jurk kopen. En dan is het een paar dagen later, kerstavond. En daar staat Sophie. Met de hele mooie jurk aan. En tante Jannie heeft krullers gezet. En Wim die heeft een hartstikke mooie wit blouse aan. En mama? Het is bijna niet te geloven. Mama heeft ook de mooie jurk aan gedaan. En die gaat mee naar het kerstfeest. Tante Jannie heeft ook krulspelden gezet bij mama. Ze ziet er prachtig uit. Toet, toet. Toet, toet. Daar komt de dominee voor gereden. Oh, Marije zit achterin. En Sophie zwaait al. Hij komt ze ophalen. Oh, en dan gaan ze op weg naar de grote kerk. De klokken luiden. Oh, het is prachtig. Ze zitten in de kerk en dan wordt Sofie toch wel een beetje zenuwachtig, want ze moet zo het versje opzeggen. En de juffrouw die wenkt ze naar voren, het is Sofie's beurt. En Sofie heeft wel een briefje mee, want misschien weet ze het anders niet goed meer. En dan zegt ze haar versje. Het kindje Jezus is geboren voor iedereen, voor alle mensen om je heen. Of ze nu arm zijn of rijk, voor iedereen is Gods koninkrijk. Vertrouw op hem, je leven lang, dan ben je nooit meer verdrietig of bang. Hij slaat zijn armen dicht om jou heen en je voelt je nooit meer alleen. Oh, gelukkig, ze heeft het helemaal goed gedaan zonder fouten. Oh, het ging echt wel goed. En ze gaat terugzitten in de kerkbank. En dan kijkt ze naar opzij, want in zo'n zijbankje, daar zit mama met de vrouw van de dominee. En mama en de vrouw van de dominee doen zo. Oh, ze heeft het echt heel goed gedaan. En dan gaat Sofie zitten. En weet je wat ze nou zo mooi vond? Dat mama ook zo lachte. Dat was echt heel fijn. En dan gaat ze zitten. Dan wordt ze eigenlijk een heel klein beetje verdrietig. Maar niemand mag het zien. Niemand mag het zien. Snel de treintjes afvegen, denkt ze. Want weet je, ze heeft geen papa op deze aarde, maar wel een papa in de hemel. En die houdt heel veel van me, dat weet ze zeker. Dat heeft ze nu echt gezien met het kerstfeest. En heel voorzichtig doet ze de traantjes zo. Want het zijn ook traantjes van blijdschap. Het was het mooiste kerstfeest wat ze heeft gehad. En ze is zo blij. En dan is het kerstfeest afgelopen. En dan aan het eind van het feest zijn er nog twee kinderen, twee meisjes die een heel mooi lied zingen. En daarna gaan ze naar huis.
Dank jullie wel. Heel mooi. Jongens en meisjes, jullie zien het misschien wel. Het schoonmaken, dat lukt mij dus niet, hè? Dat wordt helemaal niks. Misschien denken jullie nu wel, of de grote mensen, van... nu kunnen we naar huis gaan, de Heer Jezus is geboren. Kerstfeest is afgelopen. Maar, blijf nog heel even zitten, want... we willen nog een stapje verder gaan. Met een gedeelte uit het Oude Testament. Toen de Israëlieten uit Egypte waren vertrokken op weg naar het beloofde land. Luister maar.
Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken... om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heer een gifslange onder het volk. Die beet in het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden, we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.
Jongens en meisjes, het volk van Israël, het mopperde en het gehoorzaamde God niet. Toen werd God zo boos dat hij giftige slangen op de mensen afstuurde. En die kropen tussen de mensen door en het krioelde ervan natuurlijk. En dan gebeurde het natuurlijk dat die slangen de mensen beten. En stel je nou voor, hè, dat ze bijvoorbeeld in een been gebeten waren. En dan ging het gif van de slang door het hele lichaam heen. En uiteindelijk gingen ze dood. Ja, toen was het volk natuurlijk wat bang. En ze gingen naar Mozes toe en ze zeiden, Mozes, je moet voor ons bidden en vragen of God die slangen van ons weghaalt. En Mozes deed het. Hij bad voor het volk. En God zei, Mozes, maak een afbeelding van zo'n slang, hè. Zet die dan op een staak. En als de Israëlieten dan gebeten waren en ze keken naar die koperen slang, dan gingen ze niet dood. Jongens en meisjes, het beeld van die koperen slang is het beeld van de Heere Jezus aan het kruis. Als wij geloven dat Jezus de dokter is die ons beter kan maken van onze zonde, zullen ook wij niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Dan ga ik mijn overalletje uitdoen. En dan geef ik jullie een vraag, dan kunnen jullie daar tussen eventjes over nadenken. En die vraag is van, lieve mensen, waar staan wij eigenlijk? Kijk, dat duurt natuurlijk eventjes met die grote schoenen. Maar oh, het valt niet heel teken volgens mij. Ja, ik heb hem. Geloven wij dat het kleine kindje in de kribbe, dat hij gekruisigd is en gestorven voor onze zonden, dat wij het eeuwige leven hebben. Jongens en meisjes, ik vertel het toch al, dat ik niet graag naar Beatrix zou gaan met deze vieze kleren, want dat doe je niet bij een aardse koning. Maar koning Jezus, hè, die wil niets liever dan dat er alleen maar mensen bij hem komen met zonden. Zeg maar even voor het gemak, met vieze kleren. Ja. Twijfelt u daar dan nog steeds aan of uw zonden werkelijk vergeven zijn? Weet u wat? Als u naar een afloop naar huis gaat, neemt u die overal dan gerust mee naar huis. Gaat u in de tuin aan het werk, dan maken we hem gebruiken. Maar dan hoop ik, hè, dat u zich steeds meer gaat ergeren en storen aan het feit dat hij zo vies is. En dan hoop ik dat u op een dag toch eens besluit, zal ik hem dan toch maar eens laten wassen?
Kom nu en laten we de zaak rechtzetten, zegt de Heere. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal ik u rijk maken. Maar als u mij de rug blijft toekeren en weigert naar mij te luisteren, dan zullen uw vijanden u doden. Ik, de Heere, heb gesproken.
Ja, daar sta je dan, hè. Ik heb het aangedurfd om het te laten wassen door de Heer Jezus. Spik en span. Dacht ik zo? Ziet het toch netjes uit of niet, hè? Nee, wie zei dat? Oh, ja. Ik heb jullie nog een appeltje te schillen zo meteen boven of waar jullie ook zitten. Ik zoek je op. Maar weet je, hè? Wat er dan gebeurt als je gewassen bent en je bent spik en span? Ik zal een verhaaltje vertellen. Maar dan heb ik eerst een vraag aan de kinderen. Jongens en meisjes, wie van jullie is er wel eens in het ziekenhuis geweest? Wat had je toen? Een gebroken neus. En heeft die dokter je toen beter kunnen maken? Niet beter maken. Nee. Ja. Maar die ben daarom eens beter geworden, denk ik, of niet? Heel goed. Kijk, het gebeurt natuurlijk. Ik kan natuurlijk heel veel vingertjes, maar ik denk dat we het begrijpen zo. Het gebeurt dat een dokter je beter kan maken. Maar het gebeurt ook dat een dokter je niet beter kan maken. Weten jullie wie deze vrouw is op de foto? Ik denk het niet. Dat is mijn moeder. Ja, Laura weet hem. Dat is mijn moeder. Die moest op een dag ook naar het ziekenhuis, want ze kreeg een nieuwe knie. Maar die operatie mislukte. En vanaf dat moment kon ze niet meer zo goed lopen. Ze kreeg medicijnen van de dokter, maar het waren de verkeerde. Ze werd alleen maar zieker en zieker. Er kwamen steeds meer problemen bij en uiteindelijk is ze in het ziekenhuis gestorven. Ja, ik was heel verdrietig. Want als ik nou zo doe, hè, ik kan niet verder met mijn armen. Maar zoveel hield ik van mijn moeder. Stel je voor dat mijn armen nog langer waren. Dat begrijp je wel, daar had ik nog veel meer van gehouden. Nou, en ik was natuurlijk ontzettend boos op dat ziekenhuis, want ze wilden maar niet toegeven dat er fouten waren gemaakt. En weet je, dat is morgen nou inmiddels 10 jaar geleden dat mijn moeder is overleden. Het was op Eerste Kerstdag. Eerste Kerstdag is het jaar op zondag. En weet je wat het bijzonder is? Zondag is ook de opstandingsdag van Jezus uit de dood. Dus hebben we morgen eigenlijk dubbel feest. En zijn geboorte en zijn opstanding. Nou, enkele maanden terug moest ik zelf naar het ziekenhuis. En wat denk je, ik kwam bij precies dezelfde dokter als die van mijn moeder. Toen ik voor de tweede keer naar hem toe moest, had ik mij voorgenomen om hem te vergeven. Want ik ben gewassen en een christen die vergeeft anderen, toch? Ik zat in de wachtkamer. En het liep gigantisch uit. Minstens een uur. Er zaten nog 3 patiënten te wachten die na mij moesten. En ik had Corine al gebeld. Zet het eten maar wat later op, want het loopt zo uit. En uiteindelijk mijn naam. De heer Roodbeen. Ik stond op en ik ging naar de spreekkamer van de dokter toe. En ik klopte netjes bij hem aan. Toen ben ik naar binnen gegaan. We gaven elkaar de hand. En hij vroeg, hoe is het nou met je? Ik zei, nou zo en zo dokter, maar ik heb nog een paar vraagjes. En toen bleek dat die dokter totaal geen tijd voor mij had. Bij de derde vraag vroeg hij al hoeveel ik nog moest weten. Nou, en hij zei, hoe lang ben jij al binnen hier? Ik zei, nou misschien 2 minuutjes. Ik heb hem uitgelegd wie ik was. En hij herinnerde mij zich eerst natuurlijk niet, want hij krijgt zoveel patiënten. En toen zei hij van, ben jij die man die een hele procedure tegen mij is gestart? Ik zeg, ja dokter, want ik hield zoveel van mijn moeder. En ik zou zo graag willen dat u ja, me sorry had gezegd. Of van, ja, het is niet goed gegaan. Maar dat deed u niet. Ik heb hem de hand gegeven en ik heb hem vergeven. Toen ben ik de spreekkamer uitgegaan. En toen ik buiten de spreekkamer was, toen werd ik werd zo boos in mijn hart. En dat kwam natuurlijk, hij had helemaal geen tijd voor mij. Dat is 1. Maar ten tweede, hij vroeg mij niet om vergeving. En dat werkte niet. Ook niet bij Jezus. Hij wil altijd vergeven, maar vragen wij er niet om, dan werkt het ook niet. Nou, op zo'n moment dat ik hier gewassen, spik en span staat, dan gebeurt er iets. En wat gebeurt er dan? Kijk, dan is Satan er als de kippen bij. Daar in het paradijs, daar kroop Satan in een slang, hè? En buiten de spreekkamer, daar kroop hij in mij. En zo probeert Satan ons nog altijd te verleiden. En het lukt hem nog oh zo vaak. Oh zo vaak. Maar weet je, de macht over onze ziel, hè? Over ons hart, zeg maar, die is Satan kwijtgeraakt bij het kruis. Want Jezus heeft hij niet kunnen verleiden. Weten we nog? Gaan wij in gebed. Op spreekuur bij dokter Jezus. Ook al is het dan midden in de nacht, hè? Dokter Jezus, de Heiland, heeft altijd de tijd voor ons. Vragen wij om vergeving van onze zonden. Dan zegt Jezus, dan wijst hij naar het kruis en dan zegt hij, kijk, daar heb ik jou vergeven. En ik, Jezus dan, ik kom er nooit, maar dan ook nooit meer op terug. Laten we gaan zingen van deze Heiland. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon.
Dus u beweert dat God een baby werd en dat hij werd geboren in een schaapstal.
Ja, dat beweer ik. Klopt helemaal. Ik ben het er helemaal mee eens.
En u zegt dat deze baby opgroeide in een arbeidersgezin, nooit een hoge functie heeft bekleed en zichzelf toch de zoon van God noemde.
Dat is nou precies wat ik bedoelde.
Hij ging nooit op reis naar het buitenland, woonde nooit in een paleis en toch moeten we hem beschouwen als de schepper van de hemel en de aarde.
Ook dat klopt. Hij is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt en hij zorgt voor ons, nu nog.
En u zegt dat de schepping goed was, vol van vrede, zonder boosheid.
Ja, u heeft het vandaag, jullie ook, jullie hebben het allemaal kunnen horen. God schiep de aarde, het was goed. Maar toen gebeurde er iets. Satan kwam en hij verleidde ons als mensen om ons de fout in te laten gaan. Toen hadden we hebben het gezien, een breuk, een kloof tussen ons en tussen God. Iets waar we niks aan konden doen. Er was nog maar één oplossing voor. En dat was wanneer er iemand die volmaakt, volledig zonder zonde was, deze straf voor ons zou dragen.
En dat verhaal over de kruisiging. Werd hij echt door zijn volksgenoten verraden? Lieten zijn volgelingen hem allemaal in de steek? Werd hij geëxecuteerd als een ordinaire drugshandelaar?
Ja, daar komt het eigenlijk, zoals we het nu zouden zeggen, wel op neer. Hij werd voor ons, voor onze zonde, geëxecuteerd.
En daarna werd hij in een geleend graf gelegd?
Ja, hij had zelfs niet eens een eigen graf. Dat kon hij niet eens betalen. Want zijn leven stond in de dienst van de mensen. En hij had dus ook helemaal geen geld daarvoor.
Is het echt waar wat er in de Bijbel staat, dat hij na 3 dagen weer uit het graf is opgestaan en dat hij 500 mensen heeft toen gezien?
Ja, dat is echt waar, ja. Kijk, als er 1 of 2 mensen hem gezien zouden hebben, dan zou je nog kunnen zeggen van ja, moeten we dat nou geloven? Maar 500, nou, dat vind ik het toch wel genoeg om te zeggen van het is echt waar, ik geloof het.
U zegt dat allemaal. Oh, wacht. U zegt dat hij dat. U zegt dat hij dat allemaal deed om te wijzen dat God nog steeds van de mensen houdt. En om hen de mogelijkheid te geven om weer bij hem te komen.
Ja, dat heb ik inderdaad net gezegd. Maar als jullie goed geluisterd hebben vanavond, dat was eigenlijk het verhaal van de hele avond. De hele avond door hebben we gezien van, hé, we hadden een. Er was een mooie schepping. Er was een kloof. En toen moest er iets gedaan worden. En de enige manier waarom dat kon, was omdat God van ons hield. En daarom moest hij dat doen.
Klinkt dat niet een beetje, ja, klinkt dat allemaal niet een beetje absurd?
Ja, ik denk inderdaad wel dat het misschien wel eens een beetje absurd klinkt. Maar ergens is het ook wel te begrijpen. Want we hadden nou eenmaal een offer nodig voor onze zonde. En daar hadden we iemand voor nodig die volledig zelf zonder zonde was. God vroeg dat van ons, anders was er geen andere oplossing. En toen bleek er maar 1 persoon te zijn die dat voor ons kon zijn. En dat was Jezus zelf, de Heere Jezus. En daarom is dit hele verhaal gebeurd. Kijk, Israël, in de tijd van Israël, toen hadden we een wet en een tabernakel. En God gebruikte die om te laten zien van, zo moet het, zo wil ik dat jullie zijn. Maar het was niet genoeg, want ze gingen steeds de fout in. En het was niet voldoende om het probleem op te lossen. Zoals het gegaan is. Ja, je zou kunnen begrijpen. Ja, je kunt het begrijpen. God heeft het zo, wilde het zo hebben. Het was zo nodig. Je kunt er een verhaal van maken. Je kunt er zelfs een hele theologie van maken. Maar eigenlijk, waarom die het deed, waarom dat nodig was, dat was absurd.
Ik begrijp er niets van. Dit is toch helemaal niet logisch?
Toch? Nee, logisch is het inderdaad niet. Kijk, dat ik van mijn vrouw hou, dat is logisch. Maar als ze nou altijd bij me weg zou gaan, ja, dan werd het misschien wel eens een ander verhaal. Maar ja, zo'n liefde zoals dit, nou ja, dat kun je dus niet eens meer in een verhaal samenvatten. 1000 jaren langs, de mens, ja, die probeerden het wel, die probeerden er wel bij te blijven, ze deden hun best. Maar als ze het zat waren, of als ze er flauw van werden, zoals van het brood, dan begonnen ze toch weer te mopperen op God. Wilden ze hem niet accepteren, hem niet geloven, niet doen wat hij zei. De Bijbel, die staat ook vol van zulke verhalen. de koningen van Israël, wat die allemaal niet gedaan hebben. En het volk ook. Maar ook bekende mensen uit de Bijbel. David, Petrus, koning Salomo. En toch, God die houdt nog steeds van ons. Hij is er nog steeds niet mee gestopt. Sterker nog, hij kwam zelfs in die tijd met een oplossing, met zijn zoon. En ook nu zoveel miljoenen mensen zich helemaal niks meer aantrekken van God, gebod, kerk, Bijbel, wat dan ook. Toch wil hij er nog steeds voor ons zijn. En ja, dat is dus eigenlijk onverklaarbaar. Er zit ook niet zoveel logica meer in. Het enige wat we daarvoor nodig hebben is een onmetelijke hoeveelheid liefde. God heeft die.
Het is toch absurd om te denken dat zo'n belangrijk persoon als God zo arm wilde worden om zo'n kostbare schat te kunnen aanbieden aan zulke ondankbare mensen?
Ja, maar toch deed hij het. En eigenlijk is er nog maar één ding wat nog veel absurder is. En dat is te weigeren wat God voor ons gedaan heeft. Dat te weigeren aanvaarden.
Hoe kunnen wij dan dat allemaal doen, dat geschenk aannemen?
Nou, we hebben vandaag in een stukje uit de Bijbel gehoord wat God voor Jezus wilde zijn. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. En ik zal hem nooit mijn gunst ontnemen. En in dat stukje vandaag hebben we gezegd het was voor Jezus. Maar eigenlijk gaat het nog veel verder. Het is niet alleen voor Jezus, maar het is ook voor ons. Ook voor ons wil God een vader zijn en wij mogen een zoon en dochter zijn. Hij zegt, Jezus zegt ook, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. Ook wanneer hij sterft. Dus eigenlijk, om dit te aanvaarden en dit te krijgen, hoeven we maar één ding te doen. En dat is geloven in Jezus.
En krijgen we dat dan allemaal helemaal zomaar? Of moeten we er nog iets voor terug doen? Wat vraagt God van ons?
Diezelfde vraag is vandaag niet de eerste keer dat die gesteld wordt. Zeg maar even, 2000 jaar geleden werd hij ook al een keer gesteld. En toen door iemand die enorm veel van de Bijbel wist. Aan Jezus. Moeten we nou eigenlijk alleen maar in u geloven? Of is er nog meer? En toen kwam Jezus met een antwoord. Het belangrijkste en wat hij daar deed, was het vertellen wat die mensen daar al kennen. En wij kennen het misschien ook wel. Het belangrijkste en het eerste van al de geboden is: hoor Israël. Onze God, de Heere, is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel. En uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Dus God gaat boven alles. En het tweede, hieraan gelijk, wat eigenlijk net zo belangrijk is. Je zult je naaste, degene om je heen, de mensen, je buren, je vrienden, je familie, maar ook en misschien nog wel meer, de mensen met wie je niet zo goed op kunt schieten, die zul je lief hebben als jezelf. Er is geen ander gebod groter dan deze twee.
En als we dat dan doen, is dat van God als vader dan het enige dat we krijgen? Lijkt me namelijk wel een beetje weinig. Die aandacht kan ik ook wel bij mijn familie en vrienden halen. Daar heb ik God niet per se bij nodig.
Nou weet je, hè? Dat is misschien wel zo, dat je bij de familie en vrienden kunt halen. Maar dit was misschien wel een beetje de belangrijkste wat God beloofde. Maar er staat nog veel en veel meer in de Bijbel. Er staat namelijk in wat wij in de toekomst nog gaan krijgen. Ook dat het voor die tijd niet allemaal even makkelijk zal zijn. Maar straks, in de toekomst, zullen we een nieuwe stad krijgen. Een nieuw Jeruzalem. En zelfs een nieuwe aarde. Zo mooi dat je het niet voor kunt stellen. En een paar dingen kom je daar weer tegen. En één daarvan is die boom daar. Die boom die in het begin van de avond nog in het paradijs stond. De boom van het leven. Die komen we daar weer tegen. En in Openbaringen 22 staat daar ook een stukje over. De engel die zegt daar tegen Johannes, en die laat hem daar wat zien. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van het lamp of van de zon hebben ze daar niet meer nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot een eeuwigheid. Dus er zit nog veel meer in als die belofte dat hij alleen onze vader wil zijn en voor ons wil zorgen. Nee, hij geeft ons ook een compleet nieuwe toekomst. Heel logisch punt. En ook daar staat, zoals voor bijna alle dingen, staat iets over in de Bijbel. In de brief van Petrus staat namelijk dat de Heere God niet traag is met het nakomen van zijn belofte. Hij wacht niet, zoals sommige mensen denken. Het enige wat hij doet, is geduld hebben met u. Omdat hij wil dat iedereen tot bekering, tot inkeer zal komen, zal zien wat hij gedaan heeft. En daarop wacht hij er nog mee. Dat iedereen de kans krijgt om hiervan te genieten. En omdat wij, die daarin willen geloven, daarna uitzien, moeten wij ons dus maar inspannen, vertrouwen op God. Doen wat Hij van ons vraagt, zo goed en zo kwaad als het gaat en zo ver als het kan. Maar alleen met Gods hulp. En daarbij vertrouwen op Hem. Hij zal bij ons zijn en Hij wil ons helpen. Hij heeft de hele Bijbel door al laten zien wie Hij voor ons is en wat Hij gedaan heeft. En Hij doet het ook nu nog. Dus daarom moeten we op Hem vertrouwen en zijn nabijheid. Hij zorgt voor u. We willen hier straks ook nog een lied over gaan zingen. Maar dat gaat over de toekomst. Wat de toekomst ook brengen mag. Mij geleidt dus Heere hand. Wat er ook gebeuren zal, God is bij ons. Als wij er maar op vertrouwen dat Hij voor ons wil zijn. Maar voordat we dat gaan doen, wil Herman de avond nog met ons afsluiten.
Dank aan de tienerclub. Ik wil graag eerst enkele mededelingen doen voordat we gaan danken. Dank aan de koster, aan Wim Veerman, Maarten Schimmel bij het bedienen van de Biemer. Voor de ouders en belangstellenden is er straks koffie in het baken. Kinderen gaan straks weer terug naar hun eigen ruimte. Dan krijgen jullie iets lekkers en een presentje mee naar huis. Kinderen die een uitnodiging van de vakantie Bijbelweek hebben gehad, kunnen straks hier vooraan een presentje, een boek komen ophalen. Dat wordt hier denk ik zo neergezet. En het geldt ook voor de kinderen die nog geen 4 jaar zijn. Zijn er kinderen die om wat voor redenen dan toch nog geen boek zouden krijgen? Spreek dan Gerone even aan. Die heeft dat geregeld en dan komt het vast wel goed. Wanneer de club zullen beginnen, staat achterop het programma. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd voor de diensten van morgen en overmorgen. Straks wordt er nog gecollecteerd door Jacco, Aart en Fleur. En dan komen ze straks aan de voor als ik het zeg. Zullen we de heren nog danken voor deze avond. Heere God in de hemel, wat bent u toch een groot en machtig God. U hebt in het paradijs duizenden jaren geleden al gezegd dat Jezus de kop van Satan zal vermorzelen. En dat is ook gebeurd toen Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Natuurlijk gedenken wij deze avond zijn geboorte, maar wij weten al hoe het is afgelopen. U bent zo anders dan wij, heren. Wij zeggen vaak zoveel en komen onze beloftes niet na. Maar u houdt altijd woord. Dank u dat we daarop kunnen vertrouwen. Ook danken wij u dat u in uw woord al een stukje van die grote toekomst aan ons laat zien. Die nieuwe aarde die u voor ons hebt klaarliggen. Wat zal dat geweldig zijn om daar te mogen leven. Wilt u morgen ook het verlangen in ons hart geven om naar de kerk te gaan? Wilt u ook de mensen bij de kerkradio dan nabij zijn en een fijn kerstfeest geven? Ondanks dat ze misschien aan bed gekluisterd zijn. Heren, wilt u de predikanten morgen helpen, waar ook ter wereld, als ze gaan vertellen over dat kleine kind in de kribbe? Heren, Satan zal ook dan, morgen en overmorgen, veel mensen proberen te verleiden om er een aards kerstfeest van te maken, zonder aan u te denken. Misschien kennen die mensen u nog wel niet. Wilt u zich dan zelf openbaren aan die mensen? En dat ze u leren kennen. Brengt ons veilig naar onze huizen. En wilt u deze nacht over ons waken? Dit willen wij u vragen om Jezus wil. Amen. Als u het fijn zou vinden om nog een keer met ons na te praten over deze viering. Of misschien zit u wel ergens mee en wilt u graag een keer met iemand bidden. Straks bij de kinderen, bij de collecte staan de andere leden van de kerstcommissie. En begin het dan over. Laten we tot slot nog samen gaan zingen wat Bastiaan ook al vertelde over die grote toekomst. Wat de toekomst brengen mogen. Mijn geleid des Heren hand. Dank jullie wel allemaal.